Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint, willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk, hecht je er waarde aan en wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com/bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over de Bitcoin halving.
Ja, we gaan het inderdaad over de Bitcoin halving hebben, want dat duurt niet heel erg lang meer.
Nee, want we nemen op een blokhoogte van
833.696. Dus even goed rekenen, nog 6.304 bloks tot de halving. En we nemen het trouwens ook op met een Moskou-tijd van 1486. En de Moskou-tijd was het aantal satoshis wat je kan kopen voor $1.
En hoe lager die is, hoe beter voor de koers.
De koers gaat dan omhoog, inderdaad. Klopt, ja. En voordat we het over de halving gaan hebben, moeten we nog even iets nieuws doen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Nee, we hebben geen sponsoren. Maar deze podcast wordt wel mede mogelijk gemaakt door Ted. Want Ted is naar petjeaf.com/bitcoinschool gegaan. En die heeft daar het voortgezet onderwijs petje af voor ons afgenomen. En daarmee wordt hij benoemd in deze podcast. En daar willen we Ted even gigantisch voor bedanken. Ted, je bent top. Vinden we echt helemaal top.
Shoutout naar Ted. Dankjewel, want mede door Ted kunnen wij dit blijven doen. Wil jij ook graag ondersteunen wat wij doen en daarvoor zorgen dat we dit ook kunnen blijven doen? Nou, kijk dan op petjeaf.com/bitcoinschool of kijk op onze website bitcoinschool.nl. Daar vind je een kopje ondersteun ons en dan zie je verschillende mogelijkheden hoe je ons kan ondersteunen.
Yes, dan gaan we het nu hebben over de halving. Want ik kreeg wel een aantal leuke berichten, zag ik op het internet. Kwam bij mij in mijn nieuwsfeed voorbij dat de halving betekende
paniek.
Paniek, want de koers wordt gehalveerd.
Of Bitcoin wordt gehalveerd.
Bitcoin wordt gehalveerd.
Straks allemaal nog maar de helft waard.
Ja. Nee, natuurlijk. Allereerst even de halving, wat het precies is. Het is begonnen en het lag vast in het beginprotocol van Bitcoin dat bij elk nieuw blok mag de miner zich een eigen transactie toevoegen en daarmee met die transactie kan hij zeggen van oké, ik wil 50 Bitcoin naar mezelf overmaken. Is een van de regels in het consensusmechanisme van Bitcoin. Dat de miner zich in de eerste 210.000 bloks, want we hebben het altijd over 4 jaar, maar het gaat eigenlijk specifiek over 210.000 bloks, zich 50 bitcoin mocht toe-eigenen. Als ik me niet vergis, mag het ook minder, maar mag het niet meer. Dus zou een miner ervoor kunnen kiezen om zich 30 bitcoin uit te keren, maar meer mag niet. Op het moment dat een miner meer dan 50 bitcoin in het begin zich toe-eigende, werd dat door andere miners en nodes afgekeurd, dat blok.
Ja, en dat is eigenlijk, zeg maar, hoe nieuwe bitcoin ontstaan, in aanhalingstekens, vrijkomen.
Ja.
Want die 21 miljoen waar we het dan wel vaker over hebben, ja, die zijn er helemaal nog niet. Het is ooit begonnen met 0 en toen werd het eerste blok gevonden en toen waren het er 50. Ja. En zo komen, zeg maar, steeds meer bitcoin beschikbaar.
Precies. En het leuke is dat dus de eerste 210.000 bloks werden er 50 bitcoin per blok werden er uitgekeerd. En op hoeveel bitcoin kom je dan in totaal?
Ja, ik ben echt slecht in rekenen.
Oké, dan kom je op 10,5 miljoen bitcoin, exact. Dus 50% van de totale supply.
Hey, daar is over nagedacht.
Daar is over nagedacht. En vanaf blok 210.000 mogen miners zich nog maar de helft van die 50 Dus 25 bitcoin toe-eigenen. Ook daar weer op het moment dat vanaf dat moment een miner zegt van hey, ik probeer toch die 50 te halen. Ik probeer toch een transactie te maken waarbij ik 50 naar mezelf overmaak. Wordt het weer afgekeurd door andere miners en door nodes.
Zijn de miners ook degene die afkeuren?
Nou ja, dat is in de loop der jaren is dat een klein beetje veranderd. Maar dat hebben we volgens mij al een keertje benoemd, dat Satoshi Nakamoto, die noemde eerst de mensen die ook meededen aan het minen, noemde hij nodes. Maar tegenwoordig is daar zo'n specifieke apparatuur voor nodig om te minen, dat die niet in ieder geval de hele blockchain meer in hun harde schijven opslaan of iets dergelijks. Die doen maar één ding en dat is minen en niks anders. Miners moeten wel weten op basis van het vorige blok dat ze moeten gaan doorminen. En dan mag een transactie mag niet twee keer ergens erin komen. Dus de transactie komt in de mempool. En je moet weten van oké, welke template, welk blok moet ik gaan gebruiken waarop ik moet voortborduren. En dan mogen dus dingen niet in dubbel zitten. En er zijn nog een aantal andere regels die eraan verbonden zijn. Dus ja, op de een of andere manier heeft een miner ook een valide blok waar die op moet opbouwen.
Dus het is inderdaad, de controle is tweeledig. Eén keer via de nodes die zeggen, wij accepteren het niet.
Mm-hmm.
Wij nemen hem niet op in de blockchain. Dus wij accepteren het blok niet.
Ja.
En de miner die inderdaad zegt, ja, maar op jouw blok ga ik niet door, want dat is een invalide blok, dus daar ga ik niet op doorminen.
Ja, precies. Ja. En misschien in de techniek zal het net even nog wat genuanceerder zijn. Niet zo specifiek zoals dat we het nu zeggen, maar we proberen het toegankelijk en beginnersvriendelijk te houden. Dus in principe kan je daarvan uitgaan, ja. En het grappige is dat eigenlijk na elke halving, dus na de eerste halving, dan kregen de miners nog maar 25 bitcoin. Maar ook de toename van het aantal bitcoin in die periode is 25%. Dus eigenlijk na de eerste halving, het einde van de eerste halving, dan zit je ergens rond de blok 420.000, was al 75% van alle bitcoin gemined. 50% plus 25%. Dus toen zaten we al aan ruim 75% van 21 miljoen bitcoin.
Dat is eigenlijk een soort van exponentiële afname.
Ja, klopt. Het is het aantal bitcoin wat beschikbaar komt, dat neemt nog wel toe. Net zoals dat we inflatie hebben, maar dat de inflatie minder hard stijgt, om het zo maar te zeggen. En is het hier ook het geval, de inflatie, er komen steeds wel nog nieuwe bitcoin bij, maar het aantal wat er nieuw bij komt, dat neemt steeds verder af. Dat hebben we ook besproken in de aflevering over stock to flow.
Ja, want het idee daarachter is waarom dat geleidelijk gebeurt, dus dat niet meteen in het begin alles beschikbaar is, dan zou je een hele rare verdeling krijgen, want nog niemand weet ervan. Dus ja, dat zijn dan een paar mensen maar die überhaupt ervan weten, die dan alles al zouden kunnen verdelen.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat ook hier heel goed over na is gedacht, dat het geleidelijk toeneemt.
Mm-hmm. Ja.
Maar de prijs, wat we zien door de jaren heen, wel steeds stijgt. Want anders zou je ook op een gegeven moment zeggen, als miner, hè, ik mag me nog maar de helft uitkeren, waarom zou ik nog gaan minen? Loont het nog?
Mm-hmm.
Is dit nog efficiënt? Maar doordat aan de andere kant die prijs stijgt, zijn die mindere bitcoin die uitgekeerd worden wel steeds meer waard.
Ja, maar dat is iets wat met het protocol zelf weinig van doen heeft. Hè? Dus het is niet iets wat in het protocol
zit. Nee, want dit kon je niet voorspellen.
De protocol weet de prijs van bitcoin niet. Die heeft daar niks mee te maken. Het is een logisch gevolg. Uiteindelijk is het een logisch gevolg dat, nou ja, meer mensen zeggen van, hey, ik wil ook proberen meedoen aan dat spelletje om mijzelf bitcoin toe te kunnen eigenen. En aan de hand daarvan moeten ze wel efficiënt dat spelletje kunnen spelen. Want op het moment dat je dat spelletje niet efficiënt kan spelen en alleen maar kosten maakt, maar er niks uithaalt, ja, dan kan je dat niet eeuwig blijven doorvoeren. Dus op de een of andere manier moet dat toch een soort van incentive zijn om dan toch iets eruit te kunnen halen. En je moet het efficiënt doen. Als je dat niet efficiënt doet, nee, dan gaan miners het niet redden.
Nee, dan is het niet aantrekkelijk om te doen. Maar op die manier kon het ook langzaam groeien.
Nou ja, het is inderdaad, ze noemen het een grassroots beweging. Hè? Dus van bottom-up Dus het wordt niet vanuit een regering of een overheid wordt het opgelegd, Bitcoin. Nee, het moet echt vanuit onderop van de maatschappij moet het komen van de mensen die het interessant vinden, die daarin geïnteresseerd zijn, die zo'n soort economie interessant vinden. En de gedachtegoeden van het, ja, weet je, Bitcoin is toch een soort van libertair gedachtegoed. Als je dat interessant vindt, ja, dan heeft dat heel veel raakvlakken met Bitcoin.
Ja.
In ieder geval niet een centraal gestuurde partij die op de een of andere manier zeggenschap heeft over welke kant het opgaat of hoe snel dingen gaan, om het zo maar te zeggen.
Nee, ja, je kan dit niet dwingen. Dit is vrijwillig.
Ja.
En inderdaad ook niet gestuurd. Behalve dat dit in het protocol vastligt.
Mm-hmm.
Maar er is geen CEO of foundation of iets wat kan bepalen van maken we meer beschikbaar of sneller beschikbaar, of we zien dat het hard gaat, dus druk maar wat bij, of we verlangzamen het protocol. Het protocol ligt vast.
Mm-hmm.
En doet wat het doet.
Ja, en het grappige is, we hebben de difficulty adjustment hebben we besproken. Dat is dat er eigenlijk om de 2016 bloks gekeken gaat worden van, is die gemiddelde bloktijd van 10 minuten, is die aangehouden, ja of nee? Op het moment dat dat langer is, dan is het dus moeilijker geweest voor de miners om het spelletje te winnen. Dus wordt het spelletje makkelijker gemaakt. En op het moment dat het minder is geweest dan 10 minuten, dan wordt het spelletje na die 2016 bloks wordt het iets moeilijker gemaakt. Het grappige is, we kunnen gigantisch veel materiaal en energie en middelen gebruiken om bijvoorbeeld goud uit de aarde te halen. En op het moment dat we dat doen, en we steken ontzettend veel energie daarin, dan hebben we misschien volgend jaar gigantisch veel goud extra uit de bodem gehaald.
Ja, wat je bedoelt is dan gaat, ik weet niet of dat echt lineair werkt, hè? Of dat echt, maar in verhouding gaat, als je er meer energie in steekt, wordt er ook meer gevonden.
Ja, precies. En dat is bij goud, is dat het geval. Bij zilver, bij uranium, bij
alle natuurlijke grondstoffen. Als ik meer
zelfs het bouwen van huizen, dus ook de huizenprijzen en dergelijke. Het maakt niet uit hoe, als je daar heel veel resources tegenover stelt, dan hebben we altijd een punt waarbij het sneller gaat om dat te maken, of om dat op te halen uit de grond, of om dat te minen of iets dergelijks. Maar het grappige is, Bitcoin is niet daar onderhevig in. Bitcoin is op slot gezet in de tijd.
Ja, het gaat niet om de energie. Ook wel.
Ja, zeker.
Maar het gaat vooral om de tijd. Want je kan ook in je eentje minen, maar dan duurt het ook gemiddeld 10 minuten. En als je met 100.000 man tegelijk het spelletje speelt, duurt het ook gemiddeld 10 minuten. Dus de energie die je erin steekt, die maakt niet uit voor de supply.
Nee, en dat is een van de dingen die aan Bitcoin zo speciaal en bijzonder is. Dat dit volgens mij een van de assets is waarbij, ongeacht hoeveel energie erin gestoken wordt, dat Bitcoin nog steeds in de tijd op slot gezet is. En die vind ik mooi.
Ja. Want als je die doordenkt, dan kan dus ook niet één groot, rijk iemand komen die zegt, zo, ik heb de middelen en de resources en ik ga hier nou aan de slag en ga daardoor nog rijker worden.
Ja, dat zou bij goud zou dat wel kunnen zijn. Ik heb hele goede graafmachines. Ik zoek deze goudmijn op en ik steek ontzettend veel resources erin om nu zo snel mogelijk heel veel goud uit een bepaalde goudmijn te halen. Ja, dan heb je eerder het goud binnen dan wanneer je de helft van die middelen beschikbaar stelt. En dat is het grappige bij Bitcoin. Bitcoin is opgesloten in de tijd.
Ja. Heel gaaf bedacht.
Ja, en daarmee weten we dus dat Bitcoin ergens rond 19 of 20 of 21 april de volgende halving gaat hebben. En hoe dichter we bij die blokhoogte van 840.000 gaan komen, hoe nauwkeuriger we het kunnen voorspellen. Of dat om 5 uur 's ochtends is, of dat om 3 uur 's nachts, of dat het om 12 uur 's middags is. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar ja, het grappige is dat we wel weten dat die halving eraan zit te komen.
Ja, en dat het wel echt een speciaal moment is.
Nou ja, het is op dit moment nog niet gigantisch vaak voorgekomen. Weet je, In het protocol zijn 32 halvings vastgelegd. En dit is halving nummer 4 die eraan zit te komen.
Ja, en dit is eigenlijk te gek. Als je, hoe moet ik die verwoorden? Als je ziet waar we vandaan komen, met die 50 en dan nu naar, zitten we op 6,25, we gaan naar 3,125. Maar omdat dat exponentieel werkt, zitten we dus eigenlijk nog super aan het begin. Daar komen nog zoveel havings en dat wordt steeds minder en minder. En het gaat nog 120 jaar duren voordat de hele supply er is.
Ja,
ja, dat is heel, heel strange. Dus dan krijgt We Are Still Early ook een hele andere betekenis.
Ja, en het grappige is dat we dus eigenlijk vanaf blok 840.000... dat er dus al 93,75% van alle bitcoin die er ooit gemined gaan worden, dat die dan al gemined zijn. En die 93,75% is dus 50, de eerste epoch van bitcoin, plus 25... plus 12,5, plus 6,25. En dan hebben we dus nog maar 6,25% te gaan.
Ja, maar dat gaat dan in verhouding echt gigantisch lang duren. Dat gaan wij niet meer meemaken. Tot de laatste bitcoin gemined is.
Nee, want dat gaat ergens rond het jaar 2140 zijn, zoiets. Zo, grosso modo ongeveer genomen. Maar inderdaad, dat gaan jij en ik zeer waarschijnlijk niet meer meemaken.
Dan moeten we ons gaan invriezen of zo. Ja. En dan weer laten ontdooien.
Weet je wie dat gedaan heeft?
Hal Finney
heeft dat gedaan. Ja. Misschien heeft hij wel ergens 12 woorden in zijn hoofd zitten. En wordt de incentive om hem op een gegeven moment te ontdooien en de technieken te ontwikkelen om hem te ontdooien, wordt wel een hele sterke incentive, omdat hij misschien 12 woorden in zijn hoofd heeft zitten.
Ja, hebben we al verteld wie Hal Finney is? Ik denk dat we de naam wel alles hebben genoemd.
Ja, Hal Finney is de persoon die inderdaad de eerste Bitcoin-transactie ontvangen heeft van Satoshi Nakamoto.
Ja, en de legendarische woorden Running Bitcoin gepost heeft.
Op Twitter inderdaad, ja. Ja, klopt. En Hal Finney is dus, ik weet niet precies, 2014 of zo is die overleden. Niet 100% zeker, maar rond die tijd. En ja, die heeft in de eerste instantie heeft hij Satoshi wel geholpen met het oplossen van een aantal bugs en noem maar op en het vooruit te krijgen.
Legend.
Een van de OG's. Zeker weten. Zeker weten. We gaan dus naar 3,125 bitcoin per gevonden blok. Maar het grappige is dat de hash rate nog steeds blijft stijgen en stijgen en stijgen. Dus er wordt steeds meer berekeningen per seconde gedaan. Dat hebben we besproken in de aflevering over grote getallen, hoeveel het er zijn. We zitten op dit moment op rond de 500 tot 600 exahash. Gigantische aantallen. Hoeveel berekeningen er per seconde zijn. Nu hebben we ook efficiëntere hardware. Dus het betekent niet per se dat er meer energie ingestoken moet worden. Met efficiëntere hardware kan je meer berekeningen per seconde maken tegen dezelfde kostprijs, tegen dezelfde stroomprijs. Maar toch 500 tot 600 exahash waar we op dit moment op zitten. En dat schommelt af en toe eens. Dat is enorm. En het grappige is dat die 500 tot 600 exahash, dat die dadelijk aan het competen zijn, aan het concurreren zijn, om eigenlijk in verhouding nog maar een heel klein gedeelte van het aantal bitcoin te kunnen minen.
Ja, om dan eigenlijk nog maar de helft van wat ze nu krijgen. De incentive wordt gehalveerd. Dus om even heel duidelijk te zijn, don't panic. Niet bitcoin wordt gehalveerd, de incentive voor de miners wordt gehalveerd.
Ook de prijs wordt niet gehalveerd. Misschien wel, maar dat weten we niet, want dat is iets wat de markt beoordeelt. Maar dat zal niet op de dag van de halving gebeuren. Dat is ook wel echt heel grappig vinden.
Dat je inderdaad zo hoep om de helft omlaag.
We zitten nu op ongeveer $60.000, grosso modo. Ergens 19, 20, 21 april, dat het nog maar $30.000 waard is.
Dat is dan geen 1 april grap, maar de 21 april grap. Het is ook leuk als het de 21ste zal zijn, trouwens.
Het zou mooi zijn.
Dus miners, alsjeblieft, doe het even een beetje zo qua hash rate dat het de 21ste wordt. Het zou wel leuk zijn. Maar goed, wat ik wilde zeggen is, word je 's ochtends wakker, is bitcoin nog maar de helft waard. Dan zou het in de media komen. Dat zou wel echt lachen zijn.
Nou ja, weet je, er zijn dagen geweest Bitcoin 20% omlaag gaat. 30% dagen. Dus niet op tijd van een week of een maand. 50% weet ik niet zeker. Dat zal in het begin vast en zeker ook nog een keer geweest zijn. Van $1 naar 50 cent of zo, weet je. Dat kan ik me voorstellen. Dat die nu van $60.000 gaat zakken in één dag naar $30.000. Dat kan ik me niet meer voorstellen.
We hebben geen glazen bol.
Klopt.
Maar de theorieën omtrent de halving zijn anders.
Ja, en het grappige is dat de theorie inderdaad zo is dat een tijdje na de halving, dus ongeveer 6 tot 18 maanden na de halving, dat er een nieuwe all-time high aankomt. En het leuke is dat we eigenlijk nu al voor de halving een all-time high hebben kunnen beleven.
Ja, dat is zo'n 4-jaren-cyclus, hè? Wederom geen financieel advies. Ik weet, langzaam worden jullie daar misschien een beetje moe van dat we dat zeggen, maar we proberen ons driedubbel in te dekken, dus dit is geen financieel advies. Maar als je naar de charts kijkt, zie je dat Bitcoin een soort van 4-jaar-cycli volgt. Ja. En dat inderdaad, wat je zegt, een half jaar tot 18 maanden na de halving een nieuwe all-time high wordt bereikt. Dus het zijn spannende tijden, want inderdaad, we hebben nu waarschijnlijk door de ETF's en zo, omdat er nu van alles gebeurt, al voor de halving een nieuwe all-time high bereikt.
Mm-hmm.
Is trouwens ook afhankelijk van in welk land en welke valuta je zit.
Ja.
Super interessant. Zegt ja. ook iets over het valuta in het land.
Het fiat systeem van dat land.
Ja.
Ja.
Want als je een nieuwe all-time high bereikt, zegt dat iets over de Bitcoin-prijs of over de inflatie in jouw land?
Hoe slecht het gaat met het fiat systeem.
Want één Bitcoin is nog steeds één Bitcoin. Je hebt alleen steeds meer fiat geld nodig om hem te kunnen kopen.
Ja.
Maar goed, mindblowing. En dan zeggen ze wel eens dat het geen intrinsieke waarde heeft. Maar ja, wij hebben het erover gehad. Hè. Ik weet niet of het een officiële theorie is of dat het iets is wat wij bedacht hebben. Maar dat eigenlijk zolang miners energie blijven steken in het vinden van Bitcoin, heeft het sowieso eigenlijk al de waarde die erin is gestoken. Want er wordt energie en dus ook geld. Want die energie moet ergens vandaan komen. Als je een miner in het stopcontact stopt, dan heb je toch kosten.
Mm-hmm.
Ja, dat is dan eigenlijk al de minimale waarde van wat een bitcoin waard zou moeten zijn. De energie die erin is gestoken om daarna te zoeken.
Ja, en het grappige is, de energie, daar proberen de miners natuurlijk zo goedkoop mogelijke energie te vinden. Maar als je dan de hashrate pakt en die is nog steeds aan het toenemen en aan het toenemen en aan het toenemen, dan zie je dus dat een relatie zou kunnen hebben met hoeveel energiekosten er gemaakt worden om een bitcoin te minen of om een volgende blok te minen. En ja, ik vind dat nog altijd een heel spannende theorie, om het zo maar te zeggen. Ik heb er wel eens goed over nagedacht. Miners, zijn dat nou mensen die Bitcoin aanbieden? Is dat nou de supply of is dat nou de demand? Vind ik wel een hele interessante om het daar eens over, misschien in een volgende podcast over te hebben. Maar dat vind ik wel een hele goede gedachte. Als miners, eigenlijk doen die niks anders dan wij willen Bitcoin krijgen. Wij willen Bitcoin op de een of andere zo efficiënt mogelijk verkrijgen om misschien dan de kosten weer te kunnen betalen en dan een deel daarvan op de markt te gooien?
Nou ja, je zegt het net. Ze moeten sowieso eerst hun eigen kosten dekken. Ja. Kijk, en op het moment dat het goedkoper is om Bitcoin gewoon te kopen, ja, dan ga je niet minen. Het is een compleet efficiëntiespelletje. Ja. Dus op het moment dat het voordeliger is om te minen, ga je minen. Op het moment dat het qua prijs voordeliger is om hem gewoon te kopen, ja, dan ga ik niet de kosten steken in apparatuur en in stroom en alles wat daaromheen draait.
Dus hebben miners, zijn die nou de aanbodkant van Bitcoin of zijn ze de vraagkant van Bitcoin?
Interessant. Gaan we eens een volgende podcast over maken. Gaan we noteren.
Is goed. Hebben we dan over de halving de dingen besproken die we wilden bespreken?
Ja, ik denk om het even samen te vatten. Je hoeft dus niet bang te zijn. Het is niet de Bitcoin die gehalveerd wordt. Het is gewoon de miners die nog maar de helft krijgen. De helft komt nieuw beschikbaar qua aantal Bitcoin per blok. En ik denk dat we met z'n allen een feestje gaan vieren. Een soort van oud en nieuw in de Bitcoin community. Waarbij je dus een beetje lastig kan plannen wanneer je de champagne moet laten ploppen. Want ja, het kan ergens tussen 19 en 21 april zijn.
Ja. Nou, helemaal goed. Dan bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.
Doei doei.
Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Groetjes en graag tot de volgende les.